Goedenavond, beste mensen. Hartelijk welkom bij het eerste concert van deze zomerserie. En als u hier vaker bent geweest in de zomer, dan weet u dat wij vaak een soort overkoepelend thema kiezen, op basis waarvan dan de spelers hun creativiteit mogen loslaten op hun programma. Nou, dit jaar is het thema: het orgel klinkt als een klok. Er zijn ontzettend veel componisten die op de een of andere manier klokjes of carillons in orgelmuziek hebben verwerkt. Nou, als u het programma hebt doorgebladerd, dan ziet u die diversiteit komt in deze serie ook wel terug. Het programma van Gerrit vanavond, dat zal hij zo zelf toelichten. Daar heb ik dus verder niet zoveel over te zeggen. U bent na afloop bent u welkom in de koffiehoek voor na te praten en wat te drinken. Ik wil u ook vragen of u even wil controleren of uw telefoon uitstaat of in ieder geval zacht, dat hij niet hinderlijk aanwezig is. En dan tenslotte wijs ik nog op de folder die u bij het programma hebt gekregen over het Engelse orgel, wat hopelijk over, wat zullen we zeggen, een paar jaar, laat ik eruit nemen dat we hier een mooi Engels orgel hebben staan, wat we ook kunnen gebruiken tijdens de serie. Lees die folder vooral door en geef het ook door aan anderen. En dan kunt u een mooie bijdrage leveren aan de totstandkoming van dit orgel in deze kerk. Ik geef dan nu het woord aan Gerrit voor de toelichting op zijn programma. En ik wens u namens de commissie Jacobi Concerten een heel fijn concert toe.
Dankjewel Joost. Goedenavond allemaal. Ja, het orgel klinkt als een klok. Wat doe je daarmee? Dat is natuurlijk de vraag als je een programma moet gaan samenstellen. Nou ja, het allereerste waar ik aan dacht was aan een register wat op het orgel zit. En dat register heet carillon. En ik heb al verschillende keren van mensen ook te horen gekregen van: wanneer gebruik je nou zo'n register nou eigenlijk? Ja, dat gebeurt inderdaad niet vaak. Misschien een keer met kerst, zegt iemand. Ja, dat zal ook wel. Kerstklokjes natuurlijk. Maar je kunt het natuurlijk ook omdraaien. En juist dat is centraal stellen. Van ja, zo'n carillon krijgt hij juist de kans om tijdens een concert ook te klinken. En die kans krijgt dat register vanavond ook wel. Hoewel ik niet bij elk stuk wat te maken heeft met klokken het carillon ga gebruiken. Maar in ieder geval bij het laatste stuk hoort u prominent het register carillon van, dat is een carillon van Abraham Meren, dat komt uit het rugwerk. Dus het orgel wat u hier aan de voorkant ziet, daar zit die klank van het klokkenspel. Maar je kunt het natuurlijk veel breder trekken. Ik ging verder nadenken en stuitte ik op een 19e eeuws werk van Oscar Werman. U ziet het staan onder punt 4. Overigens heeft dit programma 7 onderdelen en niet 8. Maar er is ook niks weggevallen of zo dat u dat denkt. Want we gaan van 4 naar 6, zoals u ziet. Maar de programmavolgorde klopt. Maar wie heeft wel eens gehoord van Oscar Werman? Geen vinger gaat omhoog. Ik ook niet. Maar toen ik iets van hem ging lezen, toen bleek de goede man cantates geschreven te hebben, missen, oratoria, pianomuziek en allerlei orgelwerken. Dus hij heeft heel veel geschreven. Hij studeerde in Dresden en heeft daar ook gestudeerd bij Gustav Merkel. Zijn stuk heeft ook wel iets weg van de stijl van Jozef Rheinberger. Dat is waarschijnlijk een bekendere naam. En het interessante is dat hij ook directeur geweest is van de 3 toonaangevende kerken in Dresden. Dat hoor je niet zoveel, hè, dat je directeur bent van 3 kerken. Althans, mij is het nog niet gelukt in deze situatie waar ik me nu bevind. Je bent organist van de Jacobikerk en that's it. Maar deze man was ook directeur van 3 toonaangevende kerken in Dresden. Onder andere ook de Kreuzkirche. En het is natuurlijk heel aannemelijk dat hij dan ook die klokken van die Kreuzkirche regelmatig heeft gehoord. Tot mijn verbazing las ik ook dat hij 3 preludiums en fuga's heeft geschreven over dat thema. Maar ik speel nummer 1, opus 146, nummer 1. En in het preludium beeldt hij zich ook wel in dat hij af en toe ook in de toren zit. Je zult zeggen van ja, het thema is bekend. Ik zal het thema van tevoren ook laten horen van die tonen. Voordat ik het stuk begin. En dan zult u ook wel merken dus dat op dat thema gaat hij ook gelijk het preludium starten. Maar hij beeldt zich denk ik ook wel in dat hij af en toe achter de bijaard zit. Want soms gaat hij ook helemaal los. Vanmiddag hebben we dat ook nog doorgenomen met de registranten. En ze maakten zich wel een beetje zorgen over mij. Ik zeg maar, voor de rest gaat alles goed. Maak je geen zorgen. Ik maak me alleen een beetje druk. Dus zoals een bijaardier dat ook kan doen. Hè? U hoort soms één geweldige klanken boven je hoofd heen. Als je hier bij de dom loopt ook of zo. Of waar dan ook. Waar dan ook. Dus naast een orgelwerk beeldt hij zich ook wel het klokkenspel in van de bijaardier. En daar volgt een fuga op, ook op hetzelfde thema. Maar dat bouwt hij dan echt eigenlijk heel klassiek op. Zoals een fuga ook, zoals je zou kunnen verwachten. Vanuit het pedaal, donkere tonen. En dan gaat dat steeds verder in een crescendo omhoog. Ja, vanuit de toren naar de kerk, zou ik zeggen. Want de toren die staat in ieder geval dicht bij de kerk, of tegen de kerk aan, naar Julius Schneider. Liebste Jezu, wir sind hier. Een prachtig koraal, wat je ook in de kerk kunt horen. En wij horen dat dan ja, eigenlijk in een heel liefelijk koraalbewerking. Met de uitkomende stem is dan, die u dan hoort, is dan de Vox Humana. Dan weer de toren in, maar dan een hele andere toren in Soissons. Van Maurice Durufle. Hij heeft dat stuk geschreven voor als een amicale souvenir, zo zou je het kunnen zeggen, voor de organist van de kathedraal. En dat gaat dus ook over de tonen van de klokken van de kathedraal. En dat thema laat ik dan ook eerst horen, voordat ik het stuk speel. Dan heb je toch een beetje een houvast. Het is een korte fuga, maar er gebeurt veel. Henri Mulet, dan gaan we, ik zou haar zeggen, dan gaan we weer de kerk in, Meditation Religieuse. Een mooi stuk met alle rust komt dat tot leven, zou ik gaan zeggen, met fluitenklanken voordat de carillon sortie begint, waar ik het net al over heb gehad. Daarvoor hoort u stukken van de Neuville op het Hess-kabinetorgel. Neuville was een leerling van Pachelbel en dat kun je ook wel merken. Johann Pachelbel, zo zou je het kunnen zeggen. En zijn stijl is ook wel waarneembaar, ook in de variaties met name. Het is een uitstekend stuk om bijvoorbeeld ook de mooie klanken van het Hess-orgel te laten horen. Boekstoede was in tegenstelling tot Neuville actief in Noord-Duitsland. Neuville zat meer in Zuid-Duitsland. Wat we van Boekstoede gewend zijn, een fantasievol stuk met daarin ook fugatische delen. En uiteindelijk ook heel levendig van inslag. En uiteindelijk komen we daarvoor ook nog eventjes in Italië bij Benedetto Marcello. Het is bekend dat Bach verschillende concerto's heeft bewerkt voor orgel, maar ook voor zogenaamd klavier. En dan wordt in eerste instantie ook wel eens gedacht aan clavecimbal. Maar het is ook alleraardigst om juist die stukken ook op orgel te spelen. Dus ik heb maar een brug geslagen van het klavecimbal naar het orgel. En dan blijf ik toch bij het klavier. Ik wens u heel veel luisterplezier. Ik ga eerst naar dat orgel. En dan, als u dan even geduld hebt, want ik ga toch de weg even netjes omhoog. Dat duurt even. En dan hoop ik u eventueel na afloop weer te spreken. Dank u wel.